Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Deze avonddienst zal in het teken staan van de Bijbel deze week, die deze week wordt gehouden. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Woord en Daad, de tweede is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecten en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de gereformeerde zendingsbond bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfheze, voor Willy de Greef in Rauwenhof in Tiel, voor de heer Dries van der Belt als Meerstraat 5 in verpleeghuis Vrijthof in Tiel, voor de heer Van Os, Waalbandijk 93 op afdeling De Schakel in ziekenhuis Rivierenland in Tiel en voor Tony Buis uit Ebbenhof in ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. Danken mogen we met de heer en mevrouw van Kerkhoven van Zetten uit Echtelt, die donderdag 25 oktober 55 jaar getrouwd waren. En ook met de heer en mevrouw van Kleef van Inge uit Kesteren, die gisteren 40 jaar getrouwd waren. We herinneren u nog even aan de volgende activiteit in deze week. Vanavond na de dienst is er contactkring. Vanaf morgenavond tot en met zaterdagavond zijn er om 7:15 korte bijeenkomsten in het kader van de Bijbelleesweek, waarin we met elkaar een psalm lezen en bespreken. Morgenavond om 8:00 begint de cursus Gelovende Wijs. Dinsdagavond is er basiscatechese groep 7. Woensdagavond is er kring geestelijke groei. Donderdag is er een koffiemorgen en zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gecombineerd met de Bijbelleesweek. Voor votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 145, vers 1. O God, mijn God, gij alle vorsten hier, ik zing verheugd uw grote naam te eer. En ook vers 7, de Heer bewaart de ziel die hem bemint. Ik noem nu het eerste en het zevende vers van Psalm 145. De kerkenraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat gisteren in zorgcentrum Elim op de leeftijd van 92 jaar is overleden de heer Johan van Blijderveen. Sinds 6 augustus jongstleden weduwnaar van Johanna Roodbeen. Er is gelegenheid om te condoleren en afscheid te nemen op woensdag 31 oktober aanstaande van 7 tot 8 uur in rouwcentrum Markhof aan de Marktstraat in Opheusden. De rouwdienst die zal gehouden worden in rouwcentrum Markhof op donderdag 1 november om 1:30 smiddags, waarna aansluitend om omstreeks 2:15 de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Als u de rouwdienst en de begrafenis wenst bij te wonen, wordt u uitgenodigd en beleefd verzocht om 1:20 aanwezig te zijn. Wij willen deze bedroefde familie in onze voorbeden gedenken. En ook mede in verband hiermee willen we zingen en wel van Psalm 116, die boven de rouwbrief afgedrukt staat, het derde vers. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered, toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Psalm 116, vers 3. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen over het woord van God met de woorden van Psalm 119, de versen 65 en 66. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Ik heb mijn mond begeerig open gedaan. Ik heb verlangd, geheigd naar uw geboden. En wat er verder volgt in de versen 65 en 66 van Psalm 119. Psalm 106 en daarvan de versen 4 en 5 zingen we na de geloofsbelijdenis. Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vaderen tevens. Onze ouders in Egypteland, beveiligd door zijn sterke hand vergaten, al zijn gunst bewijzen. En wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van Psalm 106. In gemeenschap met Gods wereldwijde kerk doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden wij nu om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, de laatste zondag in oktober zijn we samengekomen in de kerk. Rondom uw open woord. Een Bijbel die open ligt voor ons in de kerkbank, thuis in de huiskamer op tafel en die we zomaar ter hand mogen nemen, dag in dag uit. We danken u dat het in onze eigen moedertaal is overgezet en ieder op zijn eigen niveau kan daarin lezen en daarin graven en daaruit leren van dag tot dag, van stap tot stap. Dat hebben we nodig en dat blijft nodig om niet te verdwalen. Wilt u ons dan daarbij helpen? Zoals altijd. In deze zijn we ook afhankelijk van u. En kunnen we echt niet op eigen benen staan en gaan, want dan wordt het niets. Heren, wat is het goed dat u ons uw woord hebt toevertrouwd. Vaak vinden we dat de gewoonste zaak van de wereld. Maar wanneer we geconfronteerd worden met andere mensen, vaak heel ver weg, die geen Bijbel hebben, misschien maar een enkele bladzijde eruit, dan leren we het waarderen. Maar laat ons daar ook mee werkzaam zijn. Lezend, horend, ophorend van uw getuigenis. En help ons om zo ook steeds een stukje verder te komen. Verder in het leven met u, het leven met elk ander. En ook daarin zijn we aangewezen op uw woord en op uw geest. Laat dat telkens weer onze gids zijn en onze leidsman uzelf, de God van het woord. Laat zo uw woord zijn loop hebben. We hebben er al een aantal keer over gezongen, maar we weten ook dat uw woord o zo gemakkelijk een gesloten boek kan zijn. We zongen daarvan, uw volk in Egypte, horend uw woord, maar ze vergramden u, maakten u boos door juist datgene te doen wat u net niet van hen vroeg. Laat daarom telkens weer ons oor te luisteren gelegd worden bij wat u zegt in uw woord. En dat we zo horend niet doof zullen zijn, maar ophorend en oplevend en zo alleen ook opgewekt verder kunnen. Mogen we zo heel deze dienst aan u opdragen, dat we u daardoor de eer bieden in ons luisteren en spreken, in ons zingen en orgelspel. Niet ons, o Heere, niet ons, uw naam alleen de eer. Dat mag elke dag weer het motto van ons leven zijn. En wil ons er dan bij bewaren om dat ook te doen. En ons ervoor bewaren om dat maar over te slaan. Wil zo onze God van nabij zijn. Ons hier in de kerk, degenen die thuis met ons verbonden zijn, nu op dit tijdstip of op een later moment. En laat ons alle tezamen u bedoelen. Van u lezen en horen. Tot eer van u. Hoor ons, o God, uit genade. In Jezus' naam alleen. Amen. We willen met elkaar lezen uit de Bijbel. Genesis 46 vanaf vers 28 en dan lezen we door tot Genesis 47 vers 6. Genesis 46 vanaf vers 28 tot en met Genesis 47 vers 6. Jacob stuurde Juda voor zich uit naar Jozef om hem de weg te laten wijzen naar Goshen. Toen ze in het land Goshen aangekomen waren, spande Jozef zijn wagen in en ging naar Goshen, zijn vader Israël tegemoet. Toen hij voor hem verscheen, viel hij hem om de hals en huilde hij lange tijd aan zijn hals. Toen zei Israël tegen Jozef, nu kan ik sterven, nu ik jouw gezicht weer gezien heb, want je leeft nog. Daarop zei Jozef tegen zijn broers en tegen het huis van zijn vader, ik ga het aan de farao vertellen. Ik zal tegen hem zeggen, mijn broers en het huis van mijn vader, die in het land Kanaan woonden, zijn naar me toegekomen. De mannen zijn herders van kleinvee, want zij zijn altijd veehouders geweest. Ze hebben hun kleinvee en hun runderen en alles wat ze hebben meegebracht. Wanneer het zal gebeuren dat de farao u roept en vraagt, wat is uw beroep? Dan moet u zeggen, uw dienaren zijn altijd veehouders geweest. Van onze jeugd af aan, tot nu toe, zowel wij als onze vaderen. Dan zult u in de landstreek Goshen mogen wonen. Want elke herder van kleinvee is voor de Egyptenaren een gruwel. Toen kwam Jozef en vertelde de farao en zei, mijn vader en mijn broers zijn met hun kleinvee, hun runderen en alles wat ze hebben uit het land Kanaan gekomen. Zie, ze zijn nu in de landstreek Goshen. Hij had een deel van zijn broers meegenomen, te weten 5 man, en stelde hen aan de farao voor. Toen zei de farao tegen zijn broers, wat is uw beroep? Ze zeiden tegen de farao, uw dienaren zijn herders van kleinvee, zowel wij als onze vaderen. Verder zeiden ze tegen de farao, wij zijn gekomen om als vreemdeling in dit land te wonen, want er is geen weidegrond meer voor het kleinvee dat aan uw dienaren toebehoort, omdat de honger zwaar is in het land Kanaan. Nu dan, laat uw dienaren toch in de landstreek Goshen wonen. Toen zei de farao tegen Jozef, uw vader en uw broers zijn naar u toegekomen. Het land Egypte, dat ligt voor u open. Laat uw vader en uw broers in het beste deel van het land wonen. Ze mogen in de landstreek Goshen wonen. En als u merkt dat er onder hen bekwame mannen zijn, stel die dan aan tot opzichters over het vee dat mij toebehoort. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen met elkaar nadenken over dit hele gedeelte wat we samen lazen. En uiteindelijk loopt het dan uit op vers 6, het midden van hoofdstuk 47. Ze mogen in de landstreek Goshen wonen. Voor we dit met elkaar overdenken, zingen we eerst nog. En wel van Psalm 80, versen 5 en 6, Psalm 80. Laat ons, o God der legermachten, niet vruchtloos op uw bijstand wachten. Ga onze hateren zelf te keer, getrouwe herder. Breng ons weer. En ook vers 6. Gij vond in ons een welbehagen. Gij bracht, o God, in vroege dagen uw wijnstok uit Egypteland. 5 en 6 van Psalm 80. gemeente des Heren. Vanavond willen we in het bijzonder stilstaan bij de Bijbelleesweek. Dat is een jaarlijks terugkerend gebeuren in het najaar om heel bewust met de Bijbel bezig te zijn. Daaruit te lezen en ook daaruit te leren. Bedoeld daarvoor dat je die draad, die Bijbelleesdraad, oppakt en daar ook op voortborduurt. Dat je doorgaat met het lezen van die Bijbel. En daar kun je denk ik niet vroeg genoeg mee beginnen. Kinderen in de kerk, ouders. Daar kun je ook nooit te lang mee doorgaan. Grootouders, oudere mensen, iedereen. Maar dan ook ermee het diepe in. Hè? Dat je je leven met God en je leven met elk ander daardoor, door wat je leest en las, ook laat bepalen. Het zegt je wat. Je neemt het met je mee. Het stempelt je leven. En wees gewaarschuwd, soms dan hakt het erin hoor. Echt. De Bijbelleesweek. Aan het begin van de week heb ik tegen Dries in Vrijthof gezegd van ik denk over een psalm te gaan preken. Omdat heel de week in het kader van de psalmen staat. Maar toen was ik toch ook nieuwsgierig hoe de geschiedenis van Jozef verder zou gaan. Waar ik dan eventueel beleven en wel zijn volgende week zondag weer over zou preken. En toen werd ik door iets gepakt. Te pakken genomen eigenlijk. En toen kwam het er voor mij, net zoals voor ieder ander, ook op aan om nou toch eens goed te gaan lezen. Wat staat er nou? Ik liep tegen dit gedeelte aan in Genesis, wat dus eigenlijk aan de beurt was. En ik zal u eerlijk vertellen, ik heb het echt wel 10 keer moeten lezen voordat ik begreep wat er stond, voordat ik door had waar het om ging. En dat gedeelte hebben we vanavond nu ook met elkaar gelezen. En misschien dat u denkt bij uzelf, wat doet hij nou moeilijk over? Maar misschien is het goed om het gewoon maar voor ons te nemen. En van tijd tot tijd dan lopen we doorheen, stip ik wat aan en laten we elkaar iets zien. Misschien dat u bijvoorbeeld al zegt van tevoren van ja, maar om nou zo'n hoofdstuk of zo'n gedeelte 10 keer te gaan zitten lezen, daar heb ik geen tijd voor. Ja, kijk, dan loop je al tegen het eerste probleem op. Bijbellezen kost tijd. Net zoals alles tijd kost. Bijbellezen, dat doe je niet even. Ook al noemen we dat wel zo. Even lezen. Juist bij dat even lezen ontgaat ons vaak de kern waar het nou om draait in die Bijbel. Wat het mij hoogst persoonlijk, maar ook met anderen te zeggen heeft. En dat zou toch jammer zijn van je lezen uit de Bijbel. En dat meerdere keren hetzelfde lezen moet je eigenlijk ook zien als, een beetje onsmakelijk misschien, maar als herkauwen. En dan kom je steeds verder in de stof. En dat kan je alleen maar verrijken, eerlijk. Even lezen doen we dus niet even zomaar. Daar is de Bijbel ook veel te kostbaar voor. Het is immers het woord van God. Onze God. Hoe vaak las u niet die brief? Hoe vaak las je dat niet bericht? Las je dat bericht niet? Dat sms'je? Die mail van je vriend of van je vriendin? Je las hem nog weer en nog een keer. En staat het er nou echt? En hoe bedoelt hij dat nou? Lees ik het nou wel goed? In feite is die Bijbel Gods brief aan ons. En daarin heeft hij ons heel wat te zeggen. Alles zelfs. En dan mag en dan kun je niet anders dan nauwkeurig luisteren naar de tekst. En soms moet je eens even wat terugbladeren. Soms kijk je alvast wat vooruit. En dat is alleen maar ter verduidelijking om de zaak helder te krijgen waar het nu om gaat. Ik zal u vertellen hoe het maandag mij verging. Ik las dat slot van 46, het begin van 47. En u merkt, ik heb al die namen aan het begin van 46 gemakshalve ook maar even overgeslagen. 70 namen op een rijtje. Van al die zonen en die kleinkinderen van Jacob. Maar toen kwam ik dus hier terecht. En toen viel me ineens twee keer hetzelfde op. Aan het eind van 46, dan is het daar Jozef die tegen zijn broer zegt, stel dat jullie de vraag krijgen, hè, van Farao, dat hij vraagt van, wat is je beroep? Dan moet je zeggen, hij instrueert zijn broers. Dan moet het antwoord luiden van, uw knechten zijn altijd dienaren. Uw dienaren zijn altijd veehouders geweest. Van onze jeugd af aan, tot nu toe, wij, maar ook onze voorvaderen. En dan zult u in de landstreek Goshen mogen weten, mogen wonen. Want, en dan komt het waar ik over struikelde. Want elke herder van kleinvee is voor de Egyptenaren een gruwel. Dat moet je even vasthouden. Tenminste, dat deed ik. Elke herder van kleinvee is voor de Egyptenaren een gruwel. Met andere woorden, las ik van, hou je mond daarover. Dat moet je niet zeggen. Nou, hoofdstuk 47, vers 3. Dan stelt de farao ineens zomaar die vraag aan die broers van, wat is nou jullie beroep? En dan klappen die broers als eerste eruit, nota bene, uw dienaren zijn herders van kleinvee. Zowel wij als onze vaderen. Terwijl Jozef nog wel zo gezegd had, elke herder van kleinvee is voor de Egyptenaren een gruwel. En dat noemen ze als eerste. Ja jongens, wat zeggen jullie daar nou van? Zijn die broers van Jozef nou gehoorzaam of zijn ze ongehoorzaam? Ik zou haast zeggen tegen die broers van Jozef, stelletje domme rikken, wat doe je nou toch? Jozef heeft nog zo gezegd. Uit die hint van Jozef zou je op kunnen maken, zeg dat nou absoluut even niet. Laat dat nou liggen, let op je woorden. En ze zeggen het net wel. Er zijn wel uitleggers van de Bijbel. Die zijn er ook ingetrapt. Net zoals ik in de eerste paar keren dat ik het las. En die vinden dat de broers zo eerlijk zijn door niet te zeggen wat Jozef hen had ingefluisterd en voorgezegd. Maar door gewoon te zeggen hoe het echt was. En dan staat er vaak in die uitleg van die jongens die zijn al een leven lang oneerlijk geweest naar hun vader toe. Zeker zo'n 20 jaar verzwegen dat zij Jozef hebben gevangen genomen en verkocht. En thuis kwamen ze aan met zijn jas gedoopt in het bloed. Zodat vader wel tot de conclusie moest komen, Jozef die ben ik kwijt. Maar nu hebben ze hun lesje geleerd. Ze zijn onderweg naar een nieuwe toekomst, naar Egypte, en ze zijn hartstikke eerlijk geworden. Ze liggen er niet om. En wat Jozef dan ook maar gezegd heeft, of hen voorgezegd heeft, zij zetten voor Farao hun beste beentje voor. Zo las ik het. Maar staat dat er nou ook? Is dat nou ook zo? He, want als je de broers oprechtheid toe wilt dichten, dan moet je van Jozefs woorden zeggen dat hij zijn broers maar even gauw wat op de mouw spelt. En hen met een leugentje om bestwil op pad stuurt. En is dat dan de ware Jozef? Kennen we hem zo uit de voorgaande geschiedenissen? Ik dacht het niet. En daarom nog maar eens een keer lezen. Opnieuw. Oh, er zijn genoeg preken gemaakt en prachtige gedachten over geschreven, dat die broers nu toch zo eerlijk geworden waren. Maar of je daarmee recht doet wat er nou echt in de Bijbel staat, en je kunt het gewoon lezen en meelezen, dat is maar de vraag. U merkt wel, het komt dus aan niet op je gevoelens, niet op je eerste indrukken, maar op goed lezen. Niet op de klank afgaan, ik deed het ook hoor, net zo goed. Niet op een enkel woord, niet op een enkele tekst, maar ook eens kijken in welk verband nou de woorden staan en de zinnen gebruikt worden. Ik denk dus bij het lezen en het herlezen dat je zo de tekst en ook Jozef en ook zijn broers en uiteindelijk ook de Heere God geen recht doet. Want moet je eens kijken wat Jozef al eerder had gezegd in Genesis 46 vers 31. Jozef zegt gewoon, ik ga het aan de farao vertellen en ik zal tegen hem zeggen, mijn broers en het huis van mijn vader die in het land Kanaan woonden, die zijn naar me toegekomen. En hij zegt het dan gewoon, de mannen zijn herders van klein vee. Ze zijn altijd veehouders geweest. Nou, dan zegt Jozef het toch zelf, wat hij van plan is te gaan zeggen tegen de farao. Moet hij dan zijn broers erom laten liegen? En hij gaat verder, alles hebben ze meegebracht. Hun klein vee, hun runderen. En je merkt wel. En dan lezen we nog even wat verder terug. Dat Jozef helemaal geen verkeerde bedoeling had. Maar dat ik het blijkbaar verkeerd had gelezen. En Jozef komt bij de farao, hoofdstuk 47 vers 1. En hij vertelt precies wat hij gezegd had te zullen vertellen. Mijn vader en mijn broers zijn met hun kleinvee en hun runderen en alles wat ze hebben uit het land Kanaan gekomen. Met andere woorden, die broers die vertellen aan farao wanneer hij vraagt wat is jullie beroep, niks nieuws. Ze geven gewoon eerlijk antwoord. En Jozef heeft hen ook niet met een leugen op pad gestuurd. En daarom moeten we ook niet erin lezen dat Jozef, of erin denken, dat Jozef zijn broers met een bepaalde stiekeme gedachte op pad heeft gestuurd. Er moet dus blijkbaar wat anders aan de hand zijn waarom deze woorden bij herhaling zo opgeschreven staan. En daar kom je achter door te lezen, door te herlezen en goed door het nog een keer te lezen. De Bijbel is wat dat betreft geen vlot geschreven roman hoor, maar eerder een boek met van tijd tot tijd best wel een weerbarstige tekst. En soms ook heel verrassend, anders dan dat je altijd gedacht had of uit de kinderbijbel gelezen had. En daarom mogen we graven om schatten op te diepen. En inderdaad, dat kost moeite, inspanning, tijd. Maar wie het woord van God werkelijk op zijn waarde wil wegen en op zijn waarde weet te schatten, die neemt daar ook de moeite voor en de tijd voor. En dat raad ik ons allen aan. Neem er de tijd voor. Neem en lees. Bijbel lezen is geen snelle hap zoals je die even bij de Mac kunt doen. Echt niet. Dat is een intensief gebeuren. En u, en jij en ik, wij zijn het die daarvoor tijd krijgen. En vrijheid ontvangen. En wij hoeven dat niet in het geheim te doen. En stiekem ergens achteraf. En daarbij is het ook nog eens een voorbeeldig bezig zijn. Iedereen mag het zien en mag het weten. En zeg het ook maar door. Wat je uit de Bijbel hebt opgediept. Dan stel je steeds maar weer de vraag. Is God dat nou waard? Of niet? Want daar gaat het eigenlijk om. Uiteindelijk. En om te beginnen net zo goed. Of God dat waard is. We lezen verder, want met te stellen dat Jozef zijn broers niet heeft voorgelogen en dat die broers voor farao ook niet super eerlijk waren op hun beurt, moet er dus blijkbaar iets anders aan de hand zijn. Nou, daarom zoeken we gewoon verder Dat overkwam mij van de week ook. Lees maar mee. En dat is gewoon ook belangrijk, hè, dat je ook in de kerkbank je Bijbel open voor je hebt liggen. En dat je het nog eens kunt volgen. Weer herlezen en nalezen. Waar heeft hij het over? Waar haalt hij het vandaan? Het klinkt misschien heel schals, maar gewoon ook met je vinger bijwijzen. Dan is je houding, je instelling al actief en betrokken en erbij. Met lijf en leden. Maar met hart en ziel niet minder, toch? Misschien was het ons al lezend en meelezend en meeluisterend opgevallen dat die plaatsnaam Goossen heel vaak voorkwam. Wat is daarmee? Kun je je dan afvragen. Het begon al in het eerste vers van de schriftlezing, Goossen. Als je voor de aardigheid eens terugbladert verder in je Bijbel en op zoek gaat naar de eerste keer dat dat woord Goossen voorkomt in de Bijbel, dan lees je dat in Genesis 45. Wordt het voor het eerst genoemd. Genesis 45, dat weet u nog wel. Dat was dat aangrijpende hoofdstuk waarbij Jozef zich bekend maakt aan zijn broers, nadat hij eerst zijn bediende de deur uit heeft gejaagd. En dan doet Jozef de uitspraak: niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. En hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Ga dat maar aan onze vader Jacob zeggen en breng hem dan hierheen. Nou, dat is inmiddels gebeurd. En dan komt vers 10 in Genesis 45, waar staat: u kunt in het land Goossen wonen. Dan zult u dicht bij mij zijn, u, uw kinderen en uw kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt. Het is de eerste keer dat in de Bijbel, het Oude Testament, dat woord Goossen valt. Daar wordt heel de familie bij genoemd, heel de veestapel wordt erbij betrokken. En heel het land Goossen was dus door Jozef al benoemd en beloofd eigenlijk. En dan de tweede keer dat Goossen wordt genoemd in de Bijbel. Dat hebben we net gelezen. Dat was 46 vers 28. En dan denk ik, oh jongens, wat zijn wij verwend. Wat zijn wij verwend met een routeplanner op onze smartphone. Of die TomTom in je auto. Of welk ander navigatiesysteem we misschien ook hebben. Maar een TomTom bestond nog niet in Genesis 46. Dus, wat doet Jacob? Die stuurt Juda voor zich uit naar Jozef. En zegt van, joh, wijs ons de weg eens naar Goossen. Geen TomTom, maar kom, Jozef. Goossen. Waar moet ik dat zoeken? Goossen, dat is het gebied van de Nijldelta. Tussen het oosten van de Nijldelta en het tegenwoordige Suezkanaal. Een enorm vruchtbaar gebied. En daarheen gaat Jozef. En daarin gaat Jozef zijn vader tegemoet. En dat hebben we ook gelezen. Dat wordt een heel emotionele ontmoeting. Er wordt gehuild. En dan komt dat vervolg van: dit moet de farao weten. En zo gezegd, zo gedaan. En dat gebied Goossen, dat was uiterst goed geschikt voor veeteelt. De kudde van Jacob en zijn nageslacht, die kunnen daar volop grazen. Alhoewel, en dat was nou het struikelblok. Alhoewel, het vak van veehouder, klein vee, groot vee, dat was in Egypte niet gezien. Dat was maar een zeer laag aangeslagen beroep. Daar gruwden de Egyptenaren van. Daar wilden ze zich niet mee inlaten met zulke mensen. Herders van kleinvee, dat was eigenlijk een minderwaardig slag mensen. En zij werden maar wat graag door de Egyptenaren gediscrimineerd. Ze willen geen contact, ze willen geen omgang met hen hebben. Herders van kleinvee, veehouders, die laten we links liggen. Wanneer ik dat zo lees, op het tweede of derde gezicht pas, en ik laat dat tot me doordringen, dan denk ik bij mezelf van nou, dat is een aardige binnenkomen daar in dat nieuwe land waar je naartoe getrokken bent. Daar moet je het dan maar mee doen. En toch, hè, en toch zit daar meer achter. Wanneer je met elkaar daar zo'n vreemd gebied binnenwandelt, dan zou je kunnen denken van zo, we zijn met z'n 70'en, samen zijn we sterk. Al die mensen, hoofd voor hoofd, stuk voor stuk zijn ze genoemd. Maar in feite verdragen die mensen zich niet met degene bij wie ze gaan wonen. Het zijn twee totaal verschillende werelden die daar botsen. En die elkaar niet verdragen. Vroeger niet. Tegenwoordig nog niet. Vroeger in tijden van welvaart en overvloed vielen regelmatig allerlei groeperingen rondzwervende nomadenstammen Egypte binnen om daar in dat vruchtbare gebied van Goshen de oogst te vernielen, te plunderen, te stelen. En zeker in tijd van droogte en nijpende hongersnood waren die invallen van die nomaden voortdurend een gevaar voor de Egyptenaren. Daarom was dat ook maar een gevaarlijk gebied. Vruchtbaar, maar gevaarlijk. En weet u, dat de broers gewoon zeggen wie ze zijn en wat ze doen. Dat zijn herders van kleinvee. Daarmee presenteren ze zich eigenlijk van, ja, we zijn maar vreemdelingen. Rare snuiters. We komen bij jullie wonen, maar liever geen vermenging onder jullie. Want we weten bij voorbaat dat niet door jullie wordt gepikt, herders van kleinvee. Ze kiezen daarom, en eigenlijk heeft Jozef dat bij voorbaat al geregeld, bedacht, ingegeven gekregen. Ze kiezen voor het isolement. Apart. Als er iemand geweest is, hè, gedurende heel deze geschiedenissen van Jozef, als er iemand geweest is die aan den lijve heeft ondervonden hoe het was om midden tussen de Egyptenaren te wonen, eigenlijk ook als hoeder van kleinvee van huis uit. Maar dat is waarschijnlijk nooit goed bekend geworden. Hè, dan is Jozef het wel geweest. En Jozef heeft geproefd en ervaren en meegemaakt aan wat voor gevaren hij heeft blootgestaan en bloot moest staan. En hij zorgt er nu voor dat de toekomstige woonplek voor zijn vader en zijn broers, zijn neefjes en nichtjes, dat Goshen wordt. Ze worden in bescherming genomen, in feite. Met voorbedachte raden moeten ze daar maar in Goshen zich gaan vestigen. Zodat de familie zich niet al te zeer mengt met de Egyptenaren, want dat wordt ruzie. Maar ook niet stiekemweg zich mengt met de Egyptenaren. Want ja, wat blijft er dan van je over als volk, waaraan God heel wat heeft beloofd, waaraan God zich heeft verbonden. De God van het verbond. Of vind je dat niet belangrijk in je leven? Te leven met die God die zich aan je heeft verbonden. En dat stelt dan ook van alles voor je gaan en staan in deze wereld. Wie je bent en waar je woont, Ik heb ooit eens iemand horen bidden. En die zei: ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. U herkent het gebed. Het was inderdaad de Heere Jezus die dat in zijn hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 heeft gebeden. En hier, door die broers en zijn familie naar Gozen te sturen, gaat het om niet minder dan heiliging. Heilig hen door uw waarheid. En dan gelijk erachteraan genoemd, uw woord is de waarheid. Heiliging, apart gesteld zijn, aparte mensen worden, gaat blijkbaar niet buiten die Bijbel om, buiten dat woord om. Groeien in het geloof, dat gaat blijkbaar niet buiten je Bijbel om en buiten het lezen daarin om en het leven daaruit om. Voor jezelf, ieder persoonlijk, maar ook met elkaar. Dat is geen natte vingerwerk. Dat is geen gevoelskwestie. Het woord, je Bijbel, lees hem en bid elke dag. Jezus zegt dat duidelijk. Dat moeten we altijd weer bedenken. Echte heiliging, apart zijn in Gods naam, richt zich op het hele woord van God. En kan niet buiten die Bijbel om. Heel veel mensen die vergeten dat nog wel eens, helaas. Ze koppelen heiliging los van de Bijbel, los van hun omgaan met het woord. Laat ik u heel eerlijk zeggen, voor heiliging zomaar uit de losse pols geef ik niks. Het is waardeloos, omdat het woordeloos is. Het is Jozef die zijn broers, door hen als herders van kleinvee te betitelen, in Gozen plaatst, terecht laat komen. Dat is jullie terrein, daar ben je veilig. Maar daar mag je ook door, in dat verband, in dat verbond met God. En zo worden ze heel dicht bij God en bij zijn belofte gehouden. Weet u, dan is leven voor Gods aangezicht echt goed mogelijk. Ook onder de meest moeilijke omstandigheden, waarbij je misschien wel verguisd wordt, aan de kant geschoven of uitgelachen. Door toch heel dicht bij die Bijbel te blijven. De Egyptenaren zullen naar ze gekeken hebben. Misschien wel naar ze gewezen hebben. Die merkwaardige mensen. Die familie van Jozef. Ja, maar van ons kan er net zo goed gezegd worden. Merkwaardige mensen. Die familie van Jezus. Christenen zijn we toch? Die onze naam met ere dragen. En ook uitdragen. En daarom niet de verleiding van de verleiders opzoeken. Maar elkaar tot een hand en een voet zijn. Tot steun. Goden ter eer. Mekaar opvoeden. En meenemen. In de weg van het woord. Die geen Babylonische spraakverwarring willen. Maar de taal van de Bijbel. Die het woord van God willen laten klinken en weer klinken in hun leven. En daarom is zo'n Bijbelleesweek ook een extra stimulans. En je zult het ontdekken. Het is inderdaad om te beginnen een kwestie van lezen. Herlezen en kijken wat er staat. En niet te denken, niet denken te weten wat er staat. Je laten gezeggen. Daarvoor hoef ik echt geen godgeleerdheid te hebben gestudeerd. Maar lezen en luisteren en horen en gehoorzamen. Doet u mee? En jij? Doe jij mee? Het is maar een uurtje. Een uurtje in Goos. Afgezonderd. Even weg. De wereld die je te pakken neemt met al zijn vlerken. En je bij zich wil houden. Neem je de tijd. En wees erbij. In Gozen. Om daar te wonen. In het woord. Goden der eer. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 105. En daarvan de versen 10, 12 en 13. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden, de vrome Jozef, rijk in deugd. Vers 12. Hij kreeg van Farao in handen het bestier van huis en goed en landen. Vers 13. Daarna toog Israël gedreven door nooddruft tot behoud van het leven naar het rijk Egypte. De versen 10, 12 en 13 van Psalm 105. gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, u danken we dat u zich verbonden hebt en verbindt aan mensen, niet het minst ook door uw woord. We danken u dat we dat woord mogen lezen. Dat we ieder voor zich ons eigen plekje mogen hebben waar we ons terug mogen trekken met uw woord. Om in stilte de Bijbel te lezen, te herlezen, te herkauwen. Maar we danken u ook dat we dat met elkaar mogen doen. In vrijheid. Niet vervolgd. Zonder angst. Niet dat we binnen de kortste keren daarvoor worden gearresteerd. Zoals dat wel gebeurt op andere gebieden ter wereld. Waar de kerk wordt vervolgd. Waar mensen worden getreiterd, geslagen, gevangen genomen. Wees met hen, o God, die het zoveel moeilijker hebben dan wij. En juist wanneer het ons zo gemakkelijk afgaat, schiet het er ook o zo gemakkelijk bij in. Vergeef ons dat. Laat ons daarom telkens weer, gebogen over uw woord, ons laten voeden met het goede van wat u hebt laten neerschrijven. En ook al kost dat moeite, en ook al kost dat inspanning, u geeft ons daarvoor de tijd. Met het oog ook op de eeuwigheid, met u. Geef dat we u zo steeds beter leren kennen, liefhebben, aanhangen, vertrouwen, nooit meer kunnen missen. En dat we juist in die ontdekking met uw woord ook hoe langer hoe meer gaan uitdragen van dat wat u hebt laten neerschrijven. Omdat het niet alleen voor ons is, maar voor elk ander die we ontmoeten op onze levensweg. En juist dat moois over u en over uw Zoon, de Heer Jezus Christus, mag toch worden uitgedragen. Dat stoppen we niet in de kluis van ons hart, maar geven we handen en voeten, geleid en gedreven door uw geest. Heere God, laat zo uw woord zijn loop hebben, ook onder ons. En soms is dat best moeilijk om over te dragen aan onze kinderen en aan allen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, omdat we van huis uit liever onze oren daarvoor toestoppen en oordopjes in onze oren hebben met andere zaken erop. Laten we maar eerlijk zijn. En daarom te meer bidden we van u. Kom over, o God, met uw getuigenis, met uw woord. En dat we het lezen en eruit leven. We bidden u voor een ieder die een moeilijke weg te gaan heeft. We denken aan de familie van Blijderveen, die nu voor de tweede keer binnen een enkele maand rondom het graf zullen staan. Eerst om moeder, nu om vader ten grave te dragen. Wilt u hen bemoedigen en troosten vanuit datzelfde woord dat getuigt van u en dat u een weg hebt gebaand, zelfs over de grens van dood en graf heen. Naast rouw mogen we u ook danken voor trouw. Als in de afgelopen week meneer en mevrouw van Kerkhoven van Zetten uit Echtelt mochten gedenken dat ze 55 jaar aan elkaar verbonden waren door de band van het huwelijk. En als gisteren de familie van Kleef van Inge uit Kesteren mocht stilstaan bij hun 40-jarig huwelijksjubileum, dan bent u het, o God, die tot hiertoe hebt geleid. En wil ook verder de toekomst tegemoet een God zijn van nabij. Bij wie we terecht kunnen en terecht mogen, dag in dag uit. Vertrouwend op die God van wie we mogen zeggen, zingen, dat we u lief hebben. Heere, we bidden u ook voor een ieder die zorgen kent rondom gezondheid. We dragen Tony Buijs aan u op in het ziekenhuis in Ede. Gedenk meneer Van Os in het ziekenhuis in Tiel. Wilt u zijn bij Dries van de Belt in Vrijthof, bij Willy de Grijf in de Rauwehof, bij Dirk van Inge in Wolfheze, draagt u hen met uw eeuwige armen onder hen. En zegenende handen boven hen. Wil troosten en bemoedigen. En toch vooral steeds de blik vooruit laten zijn. Hoopvol op u, de God van hun leven. Heer de God, we bidden u voor onze buurgemeente Kesteren, die vandaag weer een eigen predikant mocht ontvangen in de persoon van dominee Snoek. Geeft u hem met zijn gezin in het midden van de gemeente een gezegende tijd, en dat ook daar de verkondiging van uw woord mag doorgaan. Zegent u hem op de plaats waar u hem hebt geroepen en hebt gesteld. En laat zo uw woord zijn loop hebben, ook wereldwijd. We bidden u daarom ook voor het werk van woord en daad, waar we straks onze gaven voor mogen geven. Geef dat ook in die gebieden waar het soms moeilijk is om met uw woord te komen en om ook de daad bij het woord te voegen, dat er toch steeds weer openingen gevonden worden om dat te kunnen doen. Vaak aan kinderen, verweest, verdwaasd, eenzaam, in moeilijke omstandigheden. We bidden u, laat zo onze gaven, ook voor de Broederskerk Rentmeesters, en om bestemd te worden voor de oude begraafplaats, goed terechtkomen en goed gebruikt worden, omdat we ook in deze iets mogen uitdragen naar de buitenwereld toe. Heere God, wilt u ons zo ook een goede Bijbelleesweek geven? Als er van dag tot dag momenten zijn in de avonduren om stil te staan, laat dan uw woord ook zijn loop maar hebben. En dat we elkaar ook daarin mogen sterken en steunen. En nieuwe ontdekkingen mogen doen in dat aloude woord. Geef zo, Heere God, dat uw woord, waar dan ook ter wereld het geopend wordt, een woord mag zijn met kracht en bemoediging, tot troost en tot onderwijs, tot vermaning ook, en om terug te brengen tot u. Heere God, zo hebben we u veel dingen te vragen. We kunnen er eigenlijk niks tegenover stellen. En daarom vragen we het ook alleen in de vergeving van al die keren dat we uw woord maar op zijn beloop liet. En onze schouders er misschien wel over ophaalden. Of het langs onze koude kleren lieten afglijden. In de vergeving dat we oost indisch doof waren. Voor uw woord. Wil ons horen enkel om uzelfs wil. En om de willen van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Het woord dat vlees geworden is. Uit genade. Amen. Wij geven onze liefdegaven in de dienst der offeranden. Daarna gaan we zingen, en wel van de 10 geboden des Heren, achter de psalmen het 1e, 2e en 9e vers. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Ik ben de Heer, uw God en Koning. Och, of wij uw geboon volbrachten. 1, 2 en 9 van de 10 geboden.
behalve als gezegende mensen die hier kwamen en die zegen ook uitgedragen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van onze God en Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.